أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Het onderwerp dat aan mij gevraagd is om te geven gaat over de verdiende beloning en de verdiende bestraffing voor de dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Want of je nou gelovig bent of niet, een dienaar ben je nog steeds. En een dienaar die niet in Allah gelooft en hem niet gehoorzaamt, is een ongehoorzame dienaar. Dus een dienaar ben je sowieso. En iedereen van ons komt ofwel in aanmerking voor een beloning, ofwel in aanmerking voor een bestraffing. En het geloven in de dag des oordeels, de dag waarop beoordeeld wordt wat jij hier in het wereldje gedaan hebt, en waarop bepaald wordt wat jouw bestemming wordt, jouw eindbestemming. En er kan slechts één van de volgende twee dingen zijn: paradijs of de hel. Meer eindbestemmingen zijn er niet. Niet eeuwig in ieder geval. En een moslim dient dus overtuigd te zijn van het bestaan van het paradijs en het bestaan van de hel. En op die dag wordt de mensheid gesplitst in twee groepen. De ene groep zal de hel bewonen en de andere groep zal het paradijs bewonen. Zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook ons te kennen heeft gegeven. Het paradijs is haq, is waarheid, en de hel is waarheid. En het belonen en het bestraffen behoren tot de eigenschappen en de daden van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarmee heeft hij zichzelf in de Koran en in de Sunnah gekenmerkt. Dus de moslim weet dat Allah jou beloont naarmate jouw daden, en jou bestraft naarmate jouw daden. Dus als jouw daden daartoe aanleiding geven, zal hij jou ofwel belonen ofwel bestraffen. En het is daarom, omdat Allah dat bevestigd heeft, een verplichting voor de moslim om die eigenschappen ook aan hem toe te kennen. Wij zijn niet zoals de christenen die zeggen dat Allah lief is, dat Allah alleen liefde kent, en dat iedereen uiteindelijk het paradijs in zal gaan. Daarmee verloochenen ze hun eigen boek. En een moslim doet dat niet. Een moslim neemt alles voor waar aan wat in de Koran en in de Sunna staat. En we doen het niet. We verbergen zaken van het geloof niet. Vooral niet zoiets belangrijks. Om de harten van de mensen te winnen. Moslims zijn open in hun verkondiging. En wij hebben niks te verbergen. Zo noemt Allah zichzelf in de Koran Ra'uf, de genadige. Al-Latif, de zachtmoedige. Ar-Razzaq, de voorziener. At-Tawwab, de berouw aanvaardende. Ar-Rahman en Ar-Rahim. Vele eigenschappen die duiden op liefde voor zijn dienaren. Maar aan de andere kant zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook dat hij shadidul iqab is. Hij is hard in de bestraffing. En hij benoemt de engelen die in de hel de bestraffingen uitdelen, dat zij hardvochtig zijn en streng. Maar dat zij alles doen op bevel van Allah. Dus als Allah hun beveelt een bepaalde bestraffing uit te voeren op die bewoners van de hel, dan zullen zij dat doen. De opdracht komt dus van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij bestraft degene naar datgene wat zij verdiend hebben. En ook Allah zegt in de Koran dat hij plannen beraamt tegen zijn vijanden. En dat hij de moslims op de slagvelden helpt. Dus hij is wel degelijk in staat om straffen uit te voeren. En aan de andere kant ook om beloningen te geven. Het zou niet eerlijk zijn als wij een heer kennen die alleen maar beloont en niet bestraft. Hoe gaan wij dan om met al die misdadigers hier in de wereld? Komen die op Yawm al-Qiyamah dan geen straf tegen? Is het alleen maar een straf als zij geen barmhartigheid krijgen van een heer? Het zou niet eerlijk zijn. Al die mensen die zich vergrijpen aan kleine kinderen, al die mensen die moorden hebben gepleegd, die hebben gestolen van andermans bezittingen, komen die daar dan zomaar vanaf? Nee, dat zou niet rechtvaardig zijn. En dat zal ook knagen aan ons geweten. wetende dat iemand daar niet voor beoordeeld en veroordeeld zal worden. De bewijzen, beste mensen, van het bestaan van het paradijs en de hel zijn er genoeg. Die zijn er in overvloed, zowel in de Koran als in de Sunna. En ik hoef jullie niet te overtuigen van het bestaan van deze twee. Maar waar we naar willen kijken, waarnaar ik wil kijken in deze lezing, is onder meer in, op welke manier de hel en het paradijs in de Koran en in de Sunna worden beschreven. Zij worden op zo'n gedetailleerde manier omschreven, dat wanneer je dat leest in de Koran of in de Sunna, dat jij jezelf een voorstelling kan maken van hoe het daar zal zijn. Je voorstelling zal natuurlijk niks bij de waarheid in de buurt zijn. Maar je zal je iets inbeelden als je die teksten leest. En het inbeelden hiervan zal bij de lezer daarvan ervoor zorgen dat wanneer hij over het paradijs leest, dat hij meer van Allah gaat houden. En dat hij meer zijn best zal doen om in het paradijs te komen. En wanneer hij de teksten leest over de hel, dan zal hij bang worden voor de bestraffingen van Allah. En alles laten wat hem de hel in doet leiden. Dus aandacht bij het lezen van deze Koran en Sunna versen is natuurlijk vereist. En dit zal zorgen voor meer vrees en meer liefde voor jouw Heer Allah subhanahu wa ta'ala. En het geloof van de moslim is ook gebouwd op deze twee. Hoop en vrees. Twee vleugels. Eén vleugel van hoop en één vleugel van vrees. Neem bijvoorbeeld het volgende vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt over degene die hun bezittingen niet op zijn weg uitgeven. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. De dag waarop dit, die bezittingen, verhit zullen worden, tot ze helemaal gesmolten zijn, in het vuur van de hel, dan zal daarmee over hun voorhoofden, over hun zijden en over hun ruggen gestreken worden. En er zal gezegd worden, dat is wat jullie voor jullie zelf hadden opgepot. Proef dan wat jullie hebben opgepot. Dus die bestraffingen worden beschreven in de Koran. Een ander vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala dat beschrijft. En hij verwijst hier naar degene die niet in As-Sa'a geloofde. Die niet in het uur geloofde, de komst van de dag des oordeels. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Wanneer dat vuur hun van een verre plaats ziet, dan horen zij haar gekreun en gekrijs. Dus we weten hieruit dat Jahannam ook krijsende en enge geluiden geeft. Geluiden die de personen die daar naartoe stevenen angst inboezemt, nog voordat zij erin komen. En wanneer zij er gebonden uitgeworpen worden naar een enge plaats, dan smeken zij daarom vernietiging. Dus Allah beschrijft het. En hij zorgt ervoor dat er vrees in onze harten terechtkomt wanneer wij dit lezen. En zo is het ook met het paradijs gesteld, beste mensen. Ook wanneer het paradijs door Allah subhanahu wa ta'ala benoemd en beschreven wordt, dan gaat hij in details daarop in. Bijvoorbeeld het vers in Surat Yasin, waarin hij zegt: Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fatiha. Zij en hun echtgenoten zullen zich in schaduwen bevinden, op rustbanken leunend. Voor hen zijn er vruchten en voor hen is er wat zij verlangen. Dus de bewoners van het paradijs, die hebben alles wat hun hartje begeert. Alles wat zij zich maar wensen, zullen ze krijgen. Alle genietingen, al het lekkere eten, al het lekkere drinken. Alles waar zij op dat moment naar wensen, zal voor hun tevoorschijn komen. En vergeet niet de mooie versen in Surat al-Insan, die het paradijs prachtig omschrijven. Wel 8 versen lang. Daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala, leunend zitten zij daarin op rustbanken. Zij vinden daarin geen zon en geen kou. En haar schaduwen zijn voor hen dichtbij en haar vruchten zijn vlakbij. Vlakbij, makkelijk om te plukken. En onder hen wordt rondgegaan met kruiken van zilver en glazen van kristal, kristalhelder van zilver gemaakt, die naar wens schenken. En daarin wordt er voor hen geschonken uit een beker waarvan de mengdrank gember is. En er bevindt zich daarin een bron die Selsabil wordt genoemd. En onder hen wordt rondgegaan door eeuwig jeugdigen. Als jij hen ziet, dan denk jij dat zij rondgestrooide parels zijn. En als jij rondkijkt, dan zie jij een genieting en een geweldig koninkrijk. Zij dragen kleren van fijne groene zijde en brokaat. En zij zullen gesierd worden met zilveren armbanden. En hun Heer zal een pure drank inschenken. Dus alles wordt in detail uitgelegd, zodat wij ons iets kunnen visualiseren. Er wordt niet alleen de hel of het paradijs genoemd. Dat is niet genoeg om ons angst in te boezemen. Wat houdt die hel in? Wat houdt dat paradijs in? Dat is hetgene waardoor wij vrees en angst krijgen. En dit behoort natuurlijk tot de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala om dit tot op dit detail uit te leggen. Genoeg over het paradijs en de hel. Er zijn vele lezingen geweest over het paradijs en de hel. Ik wil het hebben over het geloven in de dag des oordeels. Maar voordat de dag des oordeels komt, zullen wij allemaal eerst nog in een andere plaats zijn. Namelijk Al-Barzakh. En wanneer wij dit leven verlaten en wij sterven en wij komen in ons graf terecht, dan maken wij de overstap naar een andere wereld, het dodenrijk, Al-Barzakh. En er zijn vele redenen waarom mensen bestraft worden in hun graf of beloond worden. En Ibn Qayyim heeft dat heel mooi in zijn boek Ar-Ruh opgesomd. En hij heeft een opsomming gemaakt van welke straf bij welke zonde behoort. Dus ik heb geprobeerd te zoeken naar een omschrijving die past bij het thema, die past bij dit onderwerp, beloning of bestraffing. En Ibn Qayyim heeft het prachtig in zijn boek opgesomd. Hij zegt: sommigen zullen zich afvragen om welke redenen de mensen in hun graven worden bestraft. Dit kan op twee manieren beantwoord worden, zegt hij, in zijn algemeen en in zijn specifiek. In het algemeen kunnen we zeggen dat de mensen in hun graven worden bestraft vanwege hun onwetendheid over Allah en het negeren van zijn bevelen en hun ongehoorzaamheid jegens hem. Allah straft een ziel niet die hem heeft erkend, die van hem heeft gehouden, zijn bevelen heeft uitgevoerd en zijn verboden heeft vermeden. Nog straft hij het lichaam waar deze ziel zich in bevond toen het leefde. Bestraffingen in het graf en in het hiernamaals zijn er vanwege de wraak en de woede van Allah tegenover de dienaar. Wie Allah in dit wereldse leven boos maakt en hier geen berouw voor toont en in deze toestand overlijdt, hij zal in Al-Barzakh, het dodenrijk, een bestraffing ondergaan gelijk aan de mate van de woede van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hoe meer Allah boos is op jou, hoe strenger de bestraffing. Over de gedetailleerde bestraffing, zegt hij, een specifieke vorm, kunnen we het volgende zeggen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons verteld over twee mannen die in hun graven bestraft werden. De een werd bestraft vanwege het verspreiden van roddels onder de mensen en de ander vanwege het feit dat hij zich niet goed reinigde na het urineren. Bij de meesten een bekende overlevering. Dus er werd bestraft vanwege het roddelen over iemand. En ook al zijn deze roddels waar, ook al klopt het wat je zegt, als die persoon waar het over gaat het niet leuk vindt, als hij erachter zou komen dat jij dat gezegd hebt, dan valt het nog steeds onder een roddel. Dus kijk er vooruit. Ook al was het waar wat hij zei, toch kwam deze persoon in aanmerking voor die bestraffing. Laat staan dan degene die leugens vertellen over anderen, of valse eden afleggen, valse beloftes geven, hoe streng en hard en pijnlijk hun bestraffing zal zijn. En de andere persoon die werd bestraft omdat hij niet de juiste maatregelen nam om zichzelf te reinigen, en hij dus geen aandacht schonk aan zijn gebed. Want als je het gebed ingaat, moet je rein zijn. Rein van lichaam, rein van geest en rein in je kleding. En deze persoon had dus niet voldoende aandacht voor het reinigen van zijn lichaam en zijn kleding. Als hij urineert, maakte hij zichzelf niet goed schoon. Over de eerste persoon die geroddeld heeft, zegt Shu'ba, een van hen plachtte het vlees van de mensen te eten. Dus hij at het vlees van mensen. En dit bedoelt hij figuurlijk, want hij maakt dezelfde vergelijking als die Allah geeft in Surat al-Hujurat. Degene die roddelen over anderen. En hij zegt vervolgens, hij vraagt aan diegenen die zich aangesproken voelen daarover. Zouden jullie het lekker vinden om het dode vlees van jullie broeders op te eten? Het is walgelijk. Niemand zou dat willen. En dat is dezelfde vergelijking die Shu'ba hier maakt. En over de tweede persoon die zich niet goed reinigde, zegt Ibn Mas'ud, een van hen werd geslagen door een zweep. En zijn graf was gevuld met vuur, vanwege het feit dat hij maar één gebed bad, zonder zich te reinigen. En hij kwam langs iemand die onrecht was aangedaan, maar hij hielp hem niet. En zo zijn er ook andere bestraffingen voor andere zondes. Zoals iemand die de Koran heeft gelezen, vervolgens gaat slapen en de volgende dag niet uitvoert wat hij daarvoor, de dag daarvoor in de Koran had gelezen. Hij krijgt een bestraffing. De overspelpregers, zowel de mannen als de vrouwen, worden bestraft. Degene die handelt in de riba, in de rente, die wordt bestraft, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam getuigde. En volgens de overlevering van Abu Huraira worden anderen hun hoofd verpletterd door een zware steen. Waarom? Omdat voor hun hoofden te zwaar waren om op te staan voor het gebed. En anderen zullen het voedsel van de hel eten, omdat zij geen zakaat afdroegen van hun bezittingen. En anderen drinken weer pus en eten verrot vlees vanwege de zina, de ontucht die zij gepleegd hebben. En bij anderen worden hun lippen afgeknipt met ijzeren scharen, omdat zij met hun woorden fitna veroorzaakten. En deze mensen, zegt Ibn Qayyim nog steeds, worden op deze manier allemaal gestraft, conform de overlevering van Abu Sa'id al-Khudri. Sommigen zullen buiken hebben zo groot als huizen. Dat zijn degenen die in rente handelden. Sommigen openen hun monden en krijgen er stenen in geworpen, die uit hun achterste weer eruit komen. Dat zijn degenen die het bezit van de weeskinderen voor zichzelf hebben gebruikt. En anderen worden aan hun borsten opgehangen. Dat zijn degenen die ontucht en overspel pleegden. Anderen wordt vlees van hun zijde afgehakt en worden daarmee gevoed. Dat zijn degenen die zich schuldig maakten aan achterklap. En weer anderen hebben koperen nagels gekregen, waarmee zij hun gezichten en borsten openkrabben. Zij zijn degenen die andermans eer hadden geschaad. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat degene die zonder toestemming een mantel van de oorlogsbuit neemt, hij met een mantel van vuur in het graf bestraft zal worden. Wat dan te zeggen van degene die steelt van iemand waar hij dus natuurlijk geen recht op heeft. Maar deze persoon waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam het over had, die had recht op een deel van de oorlogsbuit. Maar hij nam het zonder toestemming. En hij wordt al bestraft met de mantel van vuur. Laat staan iemand die steelt, zonder recht het bezit van een ander tot zich neemt. Die bestraffingen zijn natuurlijk veel erger. Een mantel van vuur, moet je voorstellen dat je wordt bedekt met een deken van vuur. Zo moet je het je voorstellen. Hoe heet zal dat zijn? Er is geen cel, geen huidcel op jouw lichaam die dat vuur niet voelt. Het is een geweldige, pijnlijke bestraffing. Als dat al zo erg is, wat dan te denken van de bestraffing voor degene die gestolen hebben? Dus aan een ieder die het bezit van een ander heeft, nu op dit moment, zeg ik, toon berouw aan Allah en geef dat bezit terug aan degene van wie het is. Zodat jij die bestraffing die ik net genoemd heb, kan ontlopen. Beste broeders en zusters, de bestraffingen in het graf, die zijn er vanwege de zonden die gedaan zijn door het hart, het oog, het oor, de mond, de tong, de buik, de geslachtsdelen, de handen, de voeten, het hele lichaam. Het hele lichaam kan zondigen. Dus vergis je daar niet in. En let op waar je naar kijkt. Let op waar je naar luistert. Let op waar je over praat. Let op wat je doet met je handen. Let op waar je naartoe gaat met je voeten. waar jij jezelf naartoe brengt. Want al die ledematen zullen op jouw Qiyama voor jou of tegen jou getuigen. Alles wat jij gedaan hebt met jouw lichaam en jouw ledematen en jouw zintuigen zal allemaal op jouw Qiyama openbaar gemaakt worden. En zelfs die dingen waar jij je over schaamt, waar jij niet van vindt, ik wil dat niemand dit weet, die worden dan ook openbaar gemaakt. En de schande en de schaamte overmand jou op die dag. Iedereen hoort wat jij gedaan hebt. Iedereen ziet wat jij gedaan hebt. En je schaamt je verrot op die dag. Hier heb je je best gedaan om het te verbergen, zodat niemand het wist. Maar op jouw Qiyama, als jij niet bedekt wordt door de genade van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zal alles openbaar gemaakt worden. Zij beroddelen, liegen, zich schuldig maken aan achterklap, valse getuigenissen afleggen, kwaad spreken over de kuisen en onschuldige mensen, fitna veroorzaken, bid'a introduceren, zonder kennis spreken over Allah en zijn boodschapper. Zij die met riba hebben gehandeld, bezit van de wees hebben onteigend, van haram bezit hebben geleefd, zoals omkoperij en afpersing. Zij die stelen of verboden middelen gebruiken. Zij die de moslims willen schaden en hun fouten openbaar maken. Andere wetten dan Allah prevaleren. En zij die helpen in de zonde en overtreding. Zij die anderen vermoorden. Zij die de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala ontkennen. En hun mening boven de mening van Allah en de profeet prevaleren. Zij die de doden om hulp vragen en moskeeën op hun graven bouwen. En zij die meer willen krijgen dan geven. En zij die minder willen aflossen dan zij schuldig zijn. Die tirannen, de arroganten, de bluffers, de roddelaars, de achterklappers. En zij die de cellen, de vrome voorgangers belachelijk willen maken. Zij die naar waarzeggers gaan, astrologen en tovenaars. En geloven in wat zij zeggen. Zij die de misdadigers helpen en hun hiernamaals hebben verkocht omwille van wereldse zaken of personen. Zij die gemaand worden Allah te vrezen en hier niet bang voor zijn. Maar wanneer je hun zegt een ander te vrezen, dan worden zij wel bang en houden zij op met hun zonde. Zij die de woorden van Allah en de profeet te horen krijgen en hier geen waarde aan hechten. Maar als het woorden zijn van een ander die hij kent en dat die persoon het eventueel wel aan het juiste einde kan hebben, dan geeft hij hem gelijk en gehoorzaamt hij hem en laat hij datgene waar hij voor gewaarschuwd had. Zij bij wie de Koran gereciteerd wordt, maar hierdoor niet geraakt worden, en dat zelfs door hun als een last wordt ervaren, het luisteren naar de Koran, maar wanneer zij naar muziek luisteren, de oproep van shaitaan en de oproep naar zina, dan kunnen zij daar uren naar luisteren. En hierdoor voelen zij zich goed en vrolijk en wensen zij dat de zanger niet ophoudt met zingen. Zij die zweren bij Allah en liegen, maar wanneer zij zweren bij hun sheikhs, hun familieleden of het leven van iemand die zij lief hebben en respecteren, dan zullen zij niet liegen. Ook al worden zij bedreigd en gemarteld. Zij die pronken over hun zonde in het bijzijn van anderen. Zij bij wie jij niet voelt dat jouw eer en bezittingen veilig zijn. Zij die zich schuldig maken aan vulgair taalgebruik, aan gevloek en gescheld, en voor wie de mensen bang zijn. Zij die het gebed uitstellen tot haar tijd bijna verstrijkt, en hun gebed dan afraffelen, en Allah daarin maar weinig gedenken. Zij die niet gewillig hun zakat afdragen. Zij die de hajj niet verrichten terwijl zij daar wel toe in staat zijn. Zij die onachtzaam zijn over waar zij naar kijken, wat zij eten of waar zij naartoe gaan. En zij voor wie het niet uitmaakt waar hun verdiensten vandaan komen, of dit nou haram is of dit nou halal is. Zij die de familiebanden niet onderhouden en geen zachtmoedigheid tonen aan de armen, de weduwe, de weeskinderen en de dieren. Zij die de rechten van deze schepselen negeren en anderen hiertoe niet aansporen om goed voor hen te zijn. Geen kleine liefdadigheden jegens hun uitvoeren en juist op zoek zijn naar fouten van andere mensen. En die fouten van hunzelf negeren ze. Al deze mensen die ik net genoemd heb, zullen door deze zonde bestraft worden in hun graven, afhankelijk van hoe groot of hoe klein hun zonden zijn. En de meeste van de verrichte zonden die ik net genoemd heb, worden door de mensen gedaan. En er zullen dan ook heel veel mensen zijn die bestraft worden in hun graf. En maar een heel klein aantal mensen die zullen wel slagen en kunnen genieten van beloningen en bekoringen in het graf. De buitenkant van het graf is wellicht alleen maar van aarde, maar daarbinnen leeft spijt en kwelling. De buitenkant kan dan wel van aarde zijn en versierd zijn met gegraveerde stenen. Maar de binnenkant is gevuld met rampen en onheil, kokend als een ketel, vol met spijt en wroeging. Dit is ook geen wonder wanneer deze mensen niet meer langer krijgen waar zij naar wensen. In het wereldse waren ze gewend alles te krijgen wat ze wilden. Maar hier is Allah de leider. En Allah degene die het oordeel velt en de opdracht beveelt. Deze mensen hebben niks meer te willen. Vandaar al die spijt. Beste mensen, dit zijn allemaal waarschuwingen die eigenlijk geen herhaling nodig hebben. En het roept naar de mensen die dit horen. O jullie aardbewoners, o jullie bewoners van deze wereld. Jullie hebben je gericht op het bouwen op een wereld die gauw zal verdwijnen. Jullie hebben de andere wereld genegeerd die haastig naar jullie toe komt. Jullie hebben huizen gebouwd waar anderen in zullen gaan wonen en anderen van zullen gaan profiteren. En jullie hebben de huizen genegeerd waar geen andere inwoners zullen zijn, behalve jullie zelf. En dit was de plaats, dit is de plaats waar jullie voor eeuwig in zullen verblijven en nooit meer hoeven te werken en te zoeken. Dit is waar het om gaat. Eén van de tuinen van het paradijs of één van de martelkamers in de hel. En daar eindigt de citaat van Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Een prachtige omschrijving van degene die die bestraffing in het graf krijgen. En natuurlijk hoef ik niet nog een opsomming te maken voor degene die wel doen, die wel hun gebeden op tijd verrichten, die wel de hajj verrichten wanneer zij dat kunnen, die wel vasten, die wel de zakat uitgeven, die wel goed zijn tegenover de weeskinderen, de weduwe, de ouders, de kinderen, de dieren. Al die mensen die wel doen, zullen ook wel slagen en genieten in het graf van een van de tuinen van het paradijs. En hoe het paradijs eruit ziet, daar kunnen we weer een hele andere lezing over houden, maar daar ben ik te lang bezig. Het is belangrijk dat wij weten dat wij worden beloond of bestraft naar datgene wat wij gedaan hebben. En om onze beloning en onze bestraffing in het graf nog erger te maken, heeft Allah het volgende voor ons klaarstaan. Allah subhanahu wa ta'ala, die zal ervoor zorgen dat wanneer iemand die in zijn graf zit en in aanmerking komt voor bestraffing, hij zal ervoor zorgen dat hij een venster te zien krijgt met een van de tuinen van het paradijs. En tegen die persoon wordt dan gezegd: dit zou jouw eindbestemming zijn als jij Allah gehoorzaam was geweest. En die persoon die baalt als een stekker. Die baalt ervan dat hij nu die beloning niet meer kan krijgen, want er is geen weg meer terug voor hem. Die tuin in het paradijs die voor hem was gereserveerd als hij een weldoener was, kan hij nou fluiten. Het is niet meer voor hem weggelegd. En de bestraffing die hij daarna krijgt in het graf wordt daardoor vele malen erger, omdat hij weet dat hier geen einde aan komt en dat zijn eindbestemming niet goed zal zijn. Dus hij zal dan ook wensen dat Yawm al-Qiyamah nog lang niet komt. Hij wil dat Yawm al-Qiyamah uitgesteld wordt, want hij weet dat het dan erger gaat worden dan wat hij al in het graf krijgt. Maar een moslim, een weldoener daarentegen, die krijgt een venster te zien en er wordt tegen hem gezegd: dit is een van de martelkamers in de hel. En dit zou jouw verblijfplaats zijn als jij Allah ongehoorzaam was. Maar jij bent hem gehoorzaam. Dus wees gerust. O godsvruchtige ziel. Voor jou is deze plek in de hel niet meer gereserveerd. En geniet van jouw bekoringen in jouw graf. Tot aan Yawm al-Qiyamah. En deze persoon zal wensen dat Yawm al-Qiyamah nog sneller komt. Omdat hij weet dat wat hem te wachten staat nog vele malen beter is dan wat hij nu al krijgt in het graf. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.